Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
2023 was het jaar van
35 zetels, de grootste partij van Nederland.
En van
Rabobank heeft voor hetzelfde vergrijp in 2010 al een keer moeite gekregen.
Maar ook
1. Scoopkracht. 2. Doorzetten van de arbeidsmarkt. En 3. Stoppen met het moratorium op ZZP'ers.
Ook jij bent voor ons belangrijk. Voor jou staan wij vooraan.
Wat er ook gebeurt in 2024, blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. En de beste wensen erbij voor 2024 natuurlijk. Een nieuw jaar waarin we veel verwachten, onder meer van AI en regelgeving wederom. Maar in de show van vandaag blikken we vooruit op twee dossiers die de komende tijd veel meer gaan spelen dan voorheen. En dat zijn de strijd tussen de platforms in allerlei opzichten en de nieuwe en misschien wel laatste kans voor Extended Reality, oftewel XR, omdat Apple zich daaraan gaat wagen met de Vision Pro binnenkort. Maar eerst Ben van den Burg, wat is jouw grootste techwens van het nieuwe jaar 2024?
Techwens? Oh, dat ik de Vision Pro op mijn hoofd heb.
Ja!
En dat ik hem heb en dat ik er iedere dag mee kan spelen en films.
Dat gaat echt wel lukken, daar hebben we het nog over. Maar wat wil je nou nog meer dat er dit jaar gebeurt in de wereld van tech?
Dat we iets meer, dat het begrip toeneemt. Begrip over AI, begrip over, weet je, dat we wat wij proberen te doen.
Ja.
Dat mensen snappen hoe de machtsverhoudingen liggen. Dat we ASML, hoe belangrijk dat is, dat we dat soort elementen allemaal hebben.
Ja, dus ASML bestaat dit jaar 40 jaar.
Feest!
Ja, moeten we iets bijzonders mee doen?
Nou ja, dat hoop ik wel, ja.
Ja.
En dat we het duiden ervan, dat mensen meeduiden en dat mensen ook mee gaan doen.
Ja.
Mee gaan doen met het denken over tech. Dat wil ik ook.
Ja.
Mag ik nog meer doorgaan?
Nog meer wensenlijstje.
Ja, ik wil een oortje in, maar bij met de film Her, dat het werkelijkheid wordt.
Oh, je wil daadwerkelijk een smartphone zonder schermpje?
Ja, een smartphone zonder schermpje. Mag ik nog door? Mijn auto eindelijk level 5 rijden. Ja. Mag ik even doorgaan?
Ja,
kan ik de buren door.
Ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe Rivian. Nee, oprecht.
Ja?
Want ze gaan als goed is binnenkort hun prototype voor het compactere R2-model, die dan over een paar jaar naar Nederland moet komen laten zien.
Ja, dat is dus toch eerder naar Nederland.
Ja, gewoon een nieuw elektrisch automerk. Niet alleen maar Tesla en Chinese merken, maar ook gewoon nog iets nieuws wat Amerikaans.
Nog iets met games, GTA 6?
Dus pas 2025.
Ja, daarom je bent moet eerder.
Nee, rustig aan. Alle tijd. Gewoon, laten we het rustig aandoen dit jaar.
Ja, dat is heel
gewoon rustig praten over de impact van tech.
Dat is heel mooi.
BNR Digitaal. Dus ook vandaag. Ja, en daar hoort AI natuurlijk ook bij.
Uiteraard.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Want naast een AI-oorlog kunnen we ook spreken van een platformoorlog. Die woedt eigenlijk al jaren, maar zou het komende jaar 2024 dus flink kunnen oplaaien. Bijvoorbeeld met de discussie over de macht over de appwinkels. Die van Apple en Google met name, want die verdedigen hun appstores met hand en tand. En dan is het ook nog de strijd tussen de entertainmentplatforms met Netflix, Spotify, maar ook Microsoft Xbox. En eigenlijk een categorie op zich, social media platforms van Blue Sky tot Threads en natuurlijk X. Daarover gaan we praten met Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan University College Londen, gespecialiseerd in marktwerking op platforms. Goed dat je er bent, Joost, in de studio.
Ja, leuk om hier te zijn.
Leuk, fijn. En Jasper Pakker, bedrijfs-ICT-journalist bij AgroConnect.
Ook leuk om er te zijn.
Goed dat jullie er zijn, in de studio dus. Heren, dit is een breed onderwerp, maar we kunnen het eigenlijk op één manier afkaderen, zou ik zeggen. De druk die wordt opgevoerd, zowel vanuit autoriteiten, overheden, maar ook waakhonden. En ook de concurrentie, die eigenlijk in sommige opzichten zwaarder dan ooit is. Joost, om met jou te beginnen. Hè, de macht van Apple en Google in de digitale economie hebben we met jou vaak over gesproken. Zeker gezien de zaak die Google onlangs verloor volgens de jury die door Epic Games was aangespannen. Welke impact gaat die casus volgens jou hebben in 2024?
Die platforms, die appstores, die zijn natuurlijk overal onder druk. Zowel vanuit regulators als vanuit partijen als Epic. Dus je ziet eigenlijk dat er vanuit alle hoeken wordt de druk op die platforms opgevoerd. Dat is wel interessant, want eigenlijk als je teruggaat naar het begin van de App Store, was iedereen super enthousiast over die platforms. Want ja, iedereen kon daar zijn apps op uitgeven. Je kon daar op innoveren. Alles was mogelijk. En Apple werd eigenlijk onthaald als een soort van messia onder game developers, software developers en wat dan niet meer. En dus eigenlijk in in 15 jaar tijd is het sentiment helemaal omgeslagen wat betreft die platforms. Daar is ook wel reden voor. En ik denk dat we het daarover gaan hebben. Dus eigenlijk is dat van een soort van een innovatie champion naar een monopolistische partij gegaan, waar heel veel mensen kritiek op hebben. En dat gaat de komende jaren denk ik heel erg tot confrontaties leiden. Dat zien we al. Zowel app developers, software developers klagen die platforms aan, als heel veel aandacht vanuit waakhonden, dus de FTC, de CMA, de European Commission. Maar ook de introductie van nieuwe wetten, zoals de DMA in Europa en de DMCC in de UK. Waarbij eigenlijk die platforms, zonder dat ze ook maar iets hebben gedaan, in het vizier van die regulator staan, als zij vallen onder die nieuwe wetten. Dus we gaan van al die hoeken gaan we zien dat die platforms onder druk komen te staan. En die platforms die moeten wel veranderingen gaan maken in hun beleid, in de manier waarop ze met developers omgaan en wat er niet meer.
Ja.
Wat dat precies is, dat gaan we zien. Maar het is heel duidelijk dat er veranderingen gaan plaatsvinden de komende maanden.
Ja, Joost, ik wil even terug naar het begin. Want in het begin was het natuurlijk ook gewoon even, om het makkelijk te zeggen, 30-70. Dus in het begin heb je dat al bepaald.
Ja, de commissie van 30% over elke transactie.
Ja, en dan is iedereen tevreden, terwijl iedereen snapt 30-70. Was al uit de lucht gegrepen. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Want als er dan meer kracht komt en mensen zijn er meer van afhankelijk, dan komt dat onder druk te staan. Waarom bij het organiseren van een platform denken ze niet meer vooruit? Denken ze van, ja, uiteindelijk gaat dit. Waarom moet het eerst druk zijn? Waarom moet het eerst dat mensen pijn hebben, bijvoorbeeld de ontwikkelaars, voordat de maatregelen worden genomen? Want je kan het ook van tevoren al zeggen, hey, dat wel of dat niet.
Ja. Dus die 30-70, dat is inderdaad dat is interessant. Want in eerste instantie werd dat best wel geaccepteerd door developers.
Ja, dat eigenlijk een beetje arbitraire verdeling is. Hè? Er is nooit echt een goede onderbouwing publiekelijk gedeeld waarom die 30-70 er is.
Nee, en dat is natuurlijk. We hebben het nu over platforms in de brede zin. En ik denk dat je per platform daar een verhaal over kan vertellen. Maar het beginpunt is retail. Als je gewoon software in een winkel verkoopt of een game in een winkel verkoopt. Die waardeketen, dan heb je een developer, je hebt een publisher, je hebt een distributeur. Je hebt een retailer en wellicht heb je een operating system waar iets aan wordt afgedragen. En die 30-70 die is eigenlijk herleid uit die structuur. Van wat pakt de distributeur en wat pakt de retailer? En daar zijn ze eigenlijk net onder gaan zitten. Dus de combinatie
een koopje.
Ja, dus in eerste instantie werd dat best wel als aantrekkelijk gezien. En daar komt ook bij dat het opzetten van die platforms kost natuurlijk heel veel geld. En daar heeft een partij als Apple heel veel moeite en risico meegenomen. En ik denk dat het meest interessante is. Die platforms die zijn enorm veranderd in hoe ze hun platforms runnen over de jaren.
Ja, maar dat is interessant, want nu gaat de EU ook aan die stoelpoten zagen door te zeggen met de Digital Services Act in de hand, notabene, het zusje van Digital Markets Act, van hey, we willen half januari weten hoe jullie eigenlijk die appwinkels schoonhouden, Apple en Google. Laat dat maar eens zien. Weet je wel, want mede daarom rekenen jullie die 30% commissie. Ja. Hoe gaan ze dat onderbouwen? Want ik hoor jou zeggen, ze hebben ooit het risico genomen, ze hebben geïnvesteerd, ze hebben het opgebouwd. Nu lopen ze ermee binnen met miljarden per jaar, dat weten we. En ze zeggen, ja, dat doen we om toezicht te houden op apps. Terwijl af en toe zit er toch nog echt wel een malafide app tussen. Wat voor verhaal kunnen we verwachten?
Ja, dus globaal, wat bij heel veel platforms gebeurt, is als zij beginnen, dan voeren zij een subsidiebeleid. Dus ze investeren heel erg in nieuwe developers. Ja. Ze geven developers zakken geld om maar op een platform te komen.
Of ze nemen de hele studio over. Van, hey, leuk dat jullie dat maken.
Ja, of ze kopen partijen op die ze dan vervolgens inpluggen in hun eigen organisatie. Dus platforms hebben een duaal subsidiebeleid. In eerste instantie tussen de kanten van het platform. En een platform is altijd meerdere kanten. Je hebt bijvoorbeeld developers en consumenten.
Ja.
In al die platforms is er altijd één kant die gesubsidiseerd is. Dus of het zijn de consumenten en je betaalt met je tijd en met je eyeballs en wat dan niet meer. Of het zijn de developers en die komen er een beetje bekijkt vanaf. Dus je hebt een subsidy side en je hebt een money side. En dat is structureel, maar over tijd wordt er ook gesubsidieerd. Dus de waarde van een platform zit hem in het netwerk van de gebruikers. Dus als je begint als platform, dan heb je heel weinig waarde. Want je bent eigenlijk een lege schelp.
Ja, kip en ei.
Ja, Ja, en je hebt dus een kip-en-ei-probleem wat je moet oplossen. Want zonder developers krijg je geen consumenten, maar zonder consumenten krijg je geen developers. Ja. Dus in het begin wordt iedereen gesubsidieerd. Er wordt heel veel waarde in dat ecosysteem.
Maar voornamelijk de developers natuurlijk, hè?
Nou, maar ook consumenten krijgen een hele goede deal aan het begin van zo'n platform. Want je moet gewoon je netwerk opbouwen als platform.
Ja, maar de deal is dat het heel aantrekkelijk is en dat ze hun aandacht eraan geven en dat ze veel tijd op doorbrengen. Dat is
ja, maar dus van het platform naar de consument uit. Dus je kan wellicht het platform met korting krijgen. Of je krijgt heel veel. Netflix in het begin, je krijgt 6 maanden gratis. Nou, dat is nu eigenlijk ook niet meer het geval.
Nee, heel veel lokkertjes, hè? Dan zit je binnen en dan ben je eigenlijk alleen maar meer aan betalen om het te kunnen blijven gebruiken.
Ja, dus die subsidisatie die wordt steeds minder over tijd. Dat is één ding. Dus die developers krijgen minder waar voor hun geld nu. Maar ze betalen nog steeds die 30% aan het platform.
Behalve Spotify.
Ja, goed. Ja, nee, dat is nog een ander verhaal. Ga door, Joost.
Dus dat is één ding. En het beleid, dus de governance van zo'n platform, verandert over tijd. Dus het platform wordt eigenlijk steeds meer geënt op het appropriëren van winst. Ja. Ten opzichte van alle gebruikers in het ecosysteem. En er worden dus steeds meer veranderingen doorgevoerd in dat beleid. Die eigenlijk steeds minder goed werken voor consumenten en voor developers. En goed werken voor het platform. Dus het platform wordt eigenlijk steeds machtiger. En ze pakken steeds meer winst. En ze opereren op een steeds grotere schaal. Dus dan krijg je een sentiment, wat denk ik in veel gevallen terecht is, waarbij zowel consumenten als developers denken van, oh, wacht even. Ja. In het begin was dit een faire waardepropositie.
Ja, een sweet deal.
Maar nu dat platform op schaal opereert en dat beleid steeds aanpast, trekken we eigenlijk aan het kortste eind en laten we dat wel tegen doen.
Jasper.
Ja, dat heeft Cory Doctorow ook een hele mooie uitleg over. De enshittification of platforms. Ja. Dat na verloop van tijd ben jij niet meer de klant, ben jij niet meer het product, word jij het product voor een andere groep en gaat om winstmaximalisatie. En hoe bereiken we dat? Nou, door af te knijpen hier, af te knijpen daar.
Maar Joost, kun je zeg maar die balans dat je die consument afknijpt, dat je het minder aantrekkelijk maakt? En ik kan gewoon een voorbeeld geven, weet je, al die trials die ik moet doen, en doe ik een weekje en doe ik hem weer eraf. Want je moet overal, je hele contactenlijst van 4500 mensen moet je allemaal inladen. En normale mensen doen dat natuurlijk niet. Kun je die balans aangeven dat mensen, dat de consument ook zegt van, ja, nee, maar dit vind ik te ver gaan. Ik voel het persoonlijk, maar ja, NS1, kun je daar een voorbeeld van geven, dat het breder is?
Ja, dus aan de consumentenkant is dat best lastig, want de consument heeft natuurlijk heel weinig macht tegenover zo'n platform.
Het maar dat je merkt dat ze afhaken. Ik heb meer,
dat mensen het beu zijn.
Ja, want ik zie dat namelijk bij mezelf. Dus wel bij mezelf, maar breder merk ik dat niet in de cijfers.
Nou, en Netflix?
Een partij als Twitter, nu X, daar zie je het wel.
Ja, dat is een leuk voorbeeld.
Waarbij gebruikers toch wel echt op zoek zijn naar alternatieven. Ja, naar Threads en naar Blue Sky.
Ja.
Maar daar is meer aan de hand natuurlijk. Dat is niet die enshittification waar je het over hebt, maar dat is een change of ownership.
Ja.
Muskification? Ja, zoiets, ja.
Ja.
De Elon effect.
Oké, op social media komen ze erop. Maar kunnen we ook verwachten dat er echt iets gaat veranderen als we vooral kijken naar die appwinkels, Joost? Of gaan we het er vooral weer over hebben in 2024?
Ja, nou, dus ik ken de tekst van de DMA niet uit mijn hoofd, maar onderweg naartoe keek ik even naar wat betekent het nou. En nou, bijvoorbeeld één ding waar die developers heel erg tegenaan lopen, en daar, daar ben ik nu zelf veel mee bezig in de projecten waar ik aan werk, is als je iets aanbiedt op een platform, is er bijna altijd een platform most favored nation clause. En dat houdt in dat als je jouw app op dat platform zet, dan moet je het voor dezelfde prijs, mag het niet lager op een ander platform.
Okay.
Of als je het zelf verkoopt in je eigen webshop.
Ja, ja.
Het moet ook volledig dezelfde content zijn. Dus je mag niet een extra DLC aanbieden voor je game als je het zelf verkoopt.
Mm-hmm.
Dus dat is best wel een streng beleid. En wat dat doet is, als een partij als Apple bijvoorbeeld een dominante machtspositie heeft, en concurrerende platforms mogen geen veranderingen in die apps aanbieden, of mogen geen lagere prijzen aanbieden, dan kunnen concurrerende platforms niet succesvol de markt toetreden. En zodoende houden ze dus die dominante positie bijna kunstmatig in stand.
Ja.
Nou, dus in een van de clausules in het DMA is, als jij als platform wordt aangemerkt als gatekeeper, dan mag je dat niet langer doen. Ja. Dan mag je dat soort clausules niet meer opnemen in je distribution agreement.
Ja.
En dat zou dus de concurrentie tussen platforms moeten bevorderen.
En gaat het dan vooral een juridisch geschil worden in 2024? Of gaan we ook daadwerkelijk zien, hey, die appwinkels worden opengebroken en er kan meer en andere partijen kunnen ook appwinkels gaan runnen?
Ja, Ja, ik denk dat partijen als Apple, die gaan natuurlijk kijken wat ze echt moeten doen.
Elk juridisch geitenpaadje. Dat hebben we in Nederland ook gezien met autoriteit, consumentenmarkt en dating apps. Die hebben gezegd van, hey, wij willen van die commissie af. En dat is ook heel lang niet gesteld geworden.
Ja, en weet je, wellicht als je de wet overtreedt, klaag ons maar aan. En dan laten we dat proces jarenlang, weet je. En zolang kunnen wij die commissie nog houden, kunnen we die clausule. Ja. Dus er gaat niet van de ene dag op de andere dag van alles in één keer veranderen. Ja. Maar het is wel goed dat er druk wordt gezet op die machtige platforms.
Ja, precies. Laten we het even hebben dan over entertainment content platforms. Ze werden al genoemd, Jasper, Spotify, Netflix, om maar voorbeelden te noemen. Maar ook de strijd tussen Netflix en Disney Plus bijvoorbeeld. Ja. De games van Xbox, waar we met jou, Joost, vaak over hebben gehad in de context van de overname van Activision Blizzard, die afgelopen jaar is voltooid. Maar om te beginnen dan met streaming video, Jasper. Hè? Want daar hangt sinds het staartje van 2023 ook nog een mogelijke fusie van HBO Max en Paramount in de lucht, met Warner Bros. Discovery, die in gesprek met Paramount zijn.
Met daar een backlog, een archief. Oh.
Ja, maar toch zou ik zeggen, Ben en ik hadden het hier laatst ook over in Nexus, alsof de kaarten qua streaming video toch al een tijdje een beetje geschud en gespeeld zijn. Wat kan er nou gaan gebeuren in het nieuwe jaar, waardoor we toch weer een disruptie kunnen verwachten?
Wat denk ik goed is om te benoemen hier, is het is een ander businessmodel dan bijvoorbeeld een app store. Ja. Dus een streamingplatform is een pipeline. Ja. Een HBO Max of een Netflix. Ze produceren zelf content, ze licenseren content en dat bieden ze aan consumenten. En de consumenten betalen het platform. Ja. Bij een app store, dat is een two-sided business model, waarbij de consument eigenlijk de app developer betaalt via het platform. En dat maakt het veel schaalbaarder. Maar er zijn andere dynamieken. Dus die netwerkeffecten die zijn veel sterker bij app-platforms dan bij streaming-platforms. Dus je gaat in dat streaming-landschap. De consolidatie komt door overnames, maar niet door netwerkeffecten. En bij een app-platform komt de consolidatie door de netwerkeffecten. Dat eigenlijk alle gebruikers naar één of twee platforms toetrekken.
Maar ze proberen het wel te vervuilen, hè? Netflix, die ook in de mobile games gaat.
Ja.
Dus ja.
Ja, maar omdat, en Microsoft die gezegd heeft, wij willen wel een app store voor games draaien op de iPhone.
Want Cloud Streaming en Activision Blizzard. Ja, ja.
Dus ik denk dat
Netflix dus inziet dat het moeilijker is om dominant te zijn in streaming, omdat je daar niet die sterke netwerkeffecten hebt. Ja. Dus zij proberen heel erg te diversificeren. En een van de stappen die ze daarin doen is games.
Ja.
Ze hebben ook een tijdje, volgens mij, hebben ze op hardware gezeten en zijn ze van afgestapt.
Ja.
Hardware is altijd moeilijk.
Nee. Ja. Dus ik denk dat ze dat juist doen, omdat het een heel... De marges zijn veel kleiner, denk ik, bij streaming dan bij die app stores.
Als we jou dan toch hier hebben staan, Joost, aangezien we het er zo vaak al over gehad hebben met jou op afstand. Die overname is nu realiteit. Hè? Activision Blizzard is van Microsoft. Wat gaan we daar in 2024 van merken? Kort?
In het kort, ik denk dat geleidelijk aan komen er steeds meer games van Activision op Game Pass beschikbaar. En sommige daarvan zullen wellicht ook niet op andere platforms komen.
En gaat dat ook gelijk al een verschil maken in de macht van de platforms en de game-industrie?
Ja, we hadden het net over die subsidisatiestrategieën die platforms houden. En wat Microsoft wil, is dat Game Pass een soort van een dominant platform wordt, wat op meerdere hardware...
De Netflix van de games.
Kan zitten. Dus Microsoft gaat enorm investeren in Game Pass. En als onderdeel daarvan is dat ze waarschijnlijk een aantal van die Activision games op dat platform gaan zetten, waar Activision dat anders nooit had gedaan, omdat ze gewoon een zak met tientallen miljoenen zouden willen hebben om op zo'n platform te komen.
Dus maar dit is dus een investering die Microsoft gaat doen, waarvan ze weten, dit kost ons geld. Dit is hun big bet eigenlijk, om te zorgen van iedereen moet op elk platform onze games, inclusief de Activision Blizzard, kunnen spelen. En daar gaan wij voor. Dat is wat Microsoft zegt.
Dus Game Pass, volgens mij de grote visie voor Game Pass is, het wordt een hardware-agnostic platform. Dus het is een platform dat op meerdere hardware devices zit.
Precies.
Globaal drie categorieën: console, PC, mobile.
Ja.
Ze zijn heel sterk in console. Wat minder in PC en mobile. En Activision is natuurlijk een heel aantrekkelijk bedrijf. Want dat is een bedrijf dat precies die visies had. Ja. Ze hebben King Mobile, ze hebben Blizzard PC en ze hebben Activision Console. Dus zij kunnen een soort van die hele portfolio daarin pluggen.
Maar gaat dat ze ook lukken? Waar gaan ze tegenaan lopen in 2024?
Nou ja, het grootste ding waar ze tegenaan gaan lopen als we het hebben over mobile, is dat Apple...
Apple en Google weer.
Apple en Google, dat die vooralsnog geen alternatieve stores toelaten op hun platforms. En dat ze eigenlijk ook geen cloud streaming platforms toelaten als apps in die platforms. Dus
ja, maar Joost, aan de andere kant, nu je dit vertelde, dacht ik, hoe het Microsoft 365, Nadella, die duidelijk ging 5, 6 jaar geleden, we moeten op alle platforms moeten we aanbieden en we zijn leading in werken. Dus nu willen ze leading worden ook in games. Dus ja, weet je, ze laten het niet toe nu. Druk vanuit de regelgevers. Zou je zomaar kunnen voorstellen, die strategie klopt dus wel. Dat ze een leading worden met games op alle platformen.
Ja.
Want ze zijn dat spelletje gewend.
Ja, en als je naar een Phil Spencer luistert, de CEO van Xbox. Die zegt heel simpel van, nou, er zijn 200 miljoen console gamers. Er zijn 2 miljard mobile gamers. Ja. Easy.
Ja.
Daar moeten we zijn. En je maakt je platform veel schaalbaarder als het niet vastzit aan een hardwareproduct. Dus dat is de visie. En nog even terugkomen op, zeg maar, globaal de macht van platforms. Dat is waarom die platforms nu ook zo machtig kunnen zijn. We hebben het over netwerkeffecten gehad. We hebben het een beetje over beleid gehad. Maar een van de dingen waarom digitale platforms zo machtig kunnen zijn, is omdat ze niet vastzitten aan een hardwareproduct. Dus dat platform kan continu door-evolueren zonder dat je als consument een soort van gedwongen wordt om een nieuw hardwareproduct te kopen.
Ja.
Dus, en dat is wat ze nu ook proberen te doen met Xbox, met Game Pass.
Ja.
Door het los te weken van een Xbox kan je die consument vasthouden in Game Pass zonder dat ze een nieuw spelcomputer moeten kopen.
Maar dan is het ook interessant, waar zit de echte macht? Zit de echte macht wie de consumer heeft, of de business consumer? Dus Microsoft met Microsoft 365 heeft eigenlijk de echte macht. Ja, want zij hebben de consumer, je betaalt de Microsoft 365 voor je abonnementje. Of heb je de echte macht als je die 30% krijgt?
Nou, dus ik denk dat je macht hebt als platform als je gebruikers, zowel aan de consumentenkant als aan de developerkant, niet voldoende goede alternatieve opties hebben. Ja.
Nou, dus jij bepaalt wat ze doen. Maar dan kom ik even terug, want het voorbeeld wat ik aanhaal, dat komt van Meta. Dus Meta, dat is nu natuurlijk veel minder waard, maar Facebook en Instagram, die hebben geen platform, maar die hebben het contact met de gebruikers, dus die worden veel geld waard. Snap je? Dus dan is het niet de Android Store en de Apple Store, dan is het dus wie het contact heeft met de gebruiker. Daarom kwam ik ook met Microsoft 365. Dus dat bedoel ik, waar ligt dan de macht?
Ja, dus nogmaals, in mijn optiek heb je macht als je lock-in over je gebruikers hebt. Dus als de gebruiker moeilijk kan switchen naar een ander platform. En een Instagram heeft best wel macht. En het is een platform, hè. Laten we wel zijn. Het is een platform omdat zij advertenties aan adverteerders verkopen. Ja. En ja, de gebruiker heeft keiharde lock-in. Want het algoritme is heel powerful. Al je vriendjes zitten erop.
Ja.
Dus het is een platform en het heeft macht en het heeft lock-in.
Dit is wel een interessant bruggetje naar social media, waar ik tot slot over wil hebben. Want notabene over Instagram, dan hebben we het over Threads. Dat kwam dit jaar. Ja. Jasper, het voelt als gisteren, maar het was het voorjaar dat het had over Project Barcelona van Meta.
Precies.
Precies. Nou, nu is het er dus, Threads. Interessant, want Joost, je zegt Instagram. Nou, ondertussen horen we wel Meta zeggen, ja, we werken aan de koppeling met het ActivityPub protocol, zodat Threads ook met Mastodon kan werken. En dan moet je portabiliteit, dus dan moet je volgers mee kunnen nemen. Dan moet je crossposts en dergelijke. Dus ze lijken naar een soort open social media toe te bewegen, Jasper.
Net zoals Word ooit zo compatibel wou zijn met WordPerfect, tot het niet meer nodig was.
Ja, maar goed, dat is dus gelijk een interessante vraag. Is dit, als het gaat om de ontwikkeling in social media, waar Ben en ik het ook al laatst over hebben gehad in Nexus bijvoorbeeld, iets wat gaat doorzetten? Dat we notabene mede door Meta een opener, socialer social media internet gaan zien? Of is het een beetje schijn?
Zou kunnen, maar ik denk dat het schijn is of tijdelijk is. Kijk, de Threads is heel erg gekoppeld aan Instagram. En de vroegere Twitter-gebruiker, present, die is niet de Instagram-gebruiker. Die is ook niet helemaal de Threads-gebruiker. Dus dat Meta dit doet, is een mooi gebaar, maar misschien niet meer dan een gebaar. Of misschien inderdaad een hele bewuste strategie, dat er genoeg mensen overkomen. En want die vraag van macht die Ben stelde, hele goede. Ik denk dat toch 3 factoren meespelen. Kwaliteit en kwantiteit van je consumenten en je developers en perceptie.
Ja.
Apple is nooit de grootste geweest. Maar zeker in het begin van de App Store was het, ja, je kunt een app maken voor Android. En dan, dan verdien je heel weinig, want Android-gebruikers zijn gewend om weinig te betalen of gratis. Maar de Apple-gebruiker, die trekt zijn portemonnee.
Ja.
Ik zie Ben ook knikken.
Ja,
hij denkt nu aan zijn rekeningen ooit bij de App Store. Ja, oké.
Okay. Ja, okay.
Dus macht kan ook zijn dat jij de perceptie hebt, jouw platform, van bij mij zitten de waardevolle gebruikers. Talk to me.
Ja. Nou ja, hetzelfde zou waarschijnlijk Elon Musk zeggen over de gebruikers die nog wel op X
zitten.
Precies,
hij vindt zijn gebruikers op X heel waardevol in zijn wereld.
En we weten natuurlijk allemaal van dat hij eigenlijk de ontwikkeling probeert te maken, laat ik zo zeggen, van social media naar ook interacteren met zijn AI-chatbot Grok en met betalingen in sommige Amerikaanse staten.
Maar ook advertenties.
Precies, maar ook advertenties.
Hij wil alles tegelijk.
Ja, maar oké, maar waar zie jij X dan nu nog naartoe ontwikkelen, los van wat we het met elkaar zeggen, de vernieling in?
Ja, X zie ik naar een soort thread social gaan, een soort in-crowd die het met elkaar heel gezellig toevallig kunnen hebben. Ja. En daar misschien geld voor over hebben. Hetzij advertenties, hetzij betalen voor een premium abonnement. Maar nee, ik heb het opgegeven in 2023 al.
Ja. Joost, zie jij een situatie waarin X daadwerkelijk een platform kan worden dat iets gaat betekenen? Of is het eigenlijk allemaal een beetje geklooi?
Het is een hoop geklooi de laatste
tijd. Ja. Nee, het is niet een factor waar we rekening mee hoeven te houden.
Nou ja, dus Elon Musk heeft een visie van de eerste Amerikaanse super-app voor X.
Ja, de Everything App.
De Everything App. En dat is een model dat heel goed werkt
in Azië. Is dat iets wat jou fascineert, waarvan je denkt dat zouden we in de westerse wereld ook kunnen en moeten hebben? Of zeg je Azië ja, maar hier nee?
Ja, iemand moet onderzoek doen naar waarom het zo is dat het zo goed werkt in Azië en dat het hier eigenlijk niet zo goed van de grond komt.
En dat onderzoek ga jij doen?
Nou, dat weet ik niet,
Ja hoor.
Nog even terugkomen op die interoperability. Ik ken het specifieke voorbeeld wat jij noemde, ken ik niet. Maar wat jij ook zei van, het zou heel goed een tijdelijk ding kunnen zijn.
Yeah.
En dat valt weer onder die subsidisatie. Dus je geeft je gebruikers een bepaalde functionaliteit voor een korte tijd, waardoor het makkelijker wordt om van platform te switchen.
Yeah.
En vervolgens zet je het weer uit. Yeah. Want dan heb je je platform, heb je lock-in.
Je werd geswitcht.
Het tweede ding wat heel veel platforms doen en waar Meta zich ook zeker schuldig aan heeft gemaakt, is, het is zozeer dat het schuldig is, maar dat je een soort van single sign-on creëert. Hè? Dus je hebt de Facebook Pixel heb je een tijd gehad.
Ja, zeker.
Steam doet het heel slim met Steam Keys, waarbij je logins kan kopen op andere platforms die dan vervolgens werken op Steam. Dus nogmaals, het is lock-in. Wat je dan doet is je laat je gebruikers misschien een beetje buiten je platform spelen, maar wel met behulp van soort van de technologie die jij aan je eigen platform hebt ontwikkeld. En uiteindelijk trek je gebruikers weer terug naar je platform. Dus het is gewoon een strategie om je gebruikers vast te houden.
Er gaat niet echt iets veranderen in 2024, of wel?
Ik denk dat het een heel interessant jaar wordt.
Maar het is meer het gesprek erover dan dat we er als eindgebruikers iets van gaan merken.
Nou ja, Blue Sky is nu openbaar leesbaar zonder account. Dus dat is een stapje. Hè?
Klopt. Nou ja, dat zou je een beetje kunnen scharen onder dezelfde strategie van
absoluut,
Meta. Maar,
absoluut.
Nee, maar goed. Of denken we van nou, in 2024 gaat dit platform iets doen, waardoor het toch allemaal helemaal anders wordt. Of blijft dat gewoon heel langzaam iets waar we voor over praten?
Nou ja, kijk, ik snap dat jullie graag een soort van een sensationele shock in de wereld willen horen.
Als dat de reality check is van het gaat gewoon heel langzaam, dan is dat dus gewoon dat het zoals het is.
Het gaat heel langzaam en het is denk ik, het sentiment is sinds een jaar of 5 omgeslagen.
Mm-hmm.
En sinds een jaar of 2, 3 krijg je steeds meer antitrust cases vanuit regulators, vanuit andere bedrijven. En dat gaat door. Er zullen andere zaken komen. Ik vertelde jou even, ik werk aan een zaak die gaande is. En uiteindelijk zullen platforms ook veranderingen gaan maken. Maar dat gaat gewoon allemaal heel langzaam. Want ze zijn natuurlijk niet zo bereid om die veranderingen te maken.
Nee,
nou, dus het is een heel erg een beetje digitaal getouwtrek.
Nou, precies dat is wat het is. En daar gaan we dus het hele jaar lang ook nog over hebben. Ook
gelukkig.
Leuk hebben. Ja, gelukkig maar. Dus ik dank onze gast Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan University College Londen. Met specialisatie marktwerking en platforms. En Jasper Bakker, bedrijfs-ICT-journalist bij AG Connect. Straks blikken we verder vooruit op 2024 en dan doen we dat door de slimme bril. Vooral die van Apple, maar ook die van Meta die al een tijdje geleverd worden. Dat is immers de huidige marktleider. Met de vraag of spatial computing, dan wel extended reality, het dit jaar gaat worden of toch niet. Tot zo.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar de eerste BNR Digitaal van 2024. Wordt spatial computing het buzzword van 2024? Nou, Apple zal het vast graag willen, want dat is het fenomeen dat de Apple Vision Pro, de slimme bril die in februari moet gaan landen, mogelijk maakt. Maar wat gaat Apple daarmee toevoegen aan het fenomeen extended reality, oftewel XR? Wetende dat Meta al jarenlang met virtual reality en mixed reality bezig is en Apple nu vooral met de term augmented reality in de hand mee gaat doen op de eigen manier. Nou, dat is allemaal voer voor een gesprek met 2 nieuwe gasten in BNR Digitaal. Als eerste Deborah Nas, professor of strategic design for technology-based innovation aan de TU Delft. Welkom, Deborah.
Dank je.
Goed dat je bent. En Rufus Baas, innovatiemanager voor het Media College Amsterdam en kwartiermaker bij onder meer XR Lab in Hilversum. Welkom.
Dank je wel.
Goed dat jullie er zijn. Wordt 2024 het jaar van spatial computing omdat Apple de Vision Pro op de markt gaat brengen? Wat zeggen jullie?
Wordt nou, wel een thema.
Het maar, wordt een thema. Ja. Maar wat betekent het? Het wordt een thema.
Nou, ik zie het wel echt als een kantelpunt. Met een technologische ontwikkeling die heel veel mogelijk gaat maken. Maar ik zie het niet als iets dat ineens massaal geadopteerd wordt in 2024. Gaat nog een tijdje duren voordat de juiste applicaties er zijn. Voordat dat groots wordt toegepast. Mm-hmm. Maar ik zie het wel echt als een kantelpunt. Ja,
want het interessante is natuurlijk, we hebben het fenomeen extended reality als koppelterm al heel lang. We hebben videogames vooral in virtual reality. We hebben toeristische attracties, af en toe wat simulaties. Maar het blijft een niche. Gaat het uit de niche hoe komen die van de komende jaren? Misschien nog niet in 2024, maar daarna? Denk jij, Rufus?
Nou, ik denk dat zo'n bril die zoveel aandacht krijgt, dat mensen in ieder geval geïnteresseerd gaat maken. Mm-hmm. En ik sluit me ook wel aan bij, ik denk dat 2024, daar zullen echt de use cases heel erg naar voren komen. Mm-hmm. Dat wil nog niet zeggen dat mensen die bril dan straks allemaal thuis hebben. Maar we gaan wel zien wat het eigenlijk echt kan. En je hebt zelfs special computing tegenover XR. Enerzijds natuurlijk omdat Apple zich even wil onderscheiden van alles wat er al is. Maar ja, ook omdat het gaat over nog meer integratie van alles om ons heen in die mixed reality wereld.
Kun je die nog iets verder afpellen? Wat voor dingen kunnen we dan juist gaan verwachten omdat Apple dit gaat doen? Wat we nog niet gezien hebben misschien?
Ja. Nou, ik heel even reageerde op wat je net zei van wanneer breekt het nou door? Ik denk dat op de achtergrond, bijvoorbeeld in bedrijfscontexten, dit al wel wordt ingezet, hè, dus mixed reality. Maar ik denk de vraag hier is ook, wat gaan we er thuis nou eigenlijk van merken? En wat ik wel een mooi voorbeeld vind is, we kennen misschien allemaal de IKEA-app al, waarbij je je stoel even in je ruimte kan zetten in augmented reality.
Zeker.
En als je dat wat je waarschijnlijk straks gaat zien, is dat het veel slimmer wordt. Dus dat die stoel een kleur aanneemt, bijvoorbeeld die past bij jouw ruimte. Of dat als jij die stoel virtueel geplaatst hebt en je besluit om even je kast echt letterlijk fysiek te verplaatsen, dat die stoel zich ook aanpast aan de positie.
Ja.
Dus het wordt allemaal veel slimmer. En daar komt eigenlijk AI met name ook om de hoek.
Kijk, dat is natuurlijk interessant.
Dat gaat denk ik het grote verschil maken. Ja.
Ja. Ja. Nee, ja, ik zit veel meer van, dat is mooi, maar dat is een verbetering om wat we hebben. Dat kunnen we ons voorstellen. Ik vind aan Deborah, wanneer is jouw definitie van iets breekt door? Is dan dat er heel veel gebruikers zijn? Of dat je de juiste use case hebt? Wanneer heb je van, dit is het jaar van, nu is het gebeurd? Wat is jouw definitie daarvan?
Ik noem het een technologische kantelpunt, zeg maar, en niet een massale adoptie. Dus ik zie het als een moment waarin er heel veel developers geactiveerd worden om de mogelijkheden te zien dat de kwaliteit van de technologie en de bril en de ervaring die je kan hebben echt wel een stap maakt. Mm-hmm. Dus dat het veel aandacht krijgt, dat trekt weer investeerders aan. Dat maakt weer heel veel nieuwe startups mogelijk. Dat genereert weer heel veel nieuwe use cases. Ja. Maar we zitten nog wel een beetje in de fase dat we eigenlijk op zoek zijn met z'n allen. Wat kun je daar nou precies mee en waar zit de waarde?
Ja.
En waar zie jij hem? Want ze zeggen nu dat ze de 400.000 gaan maken. Het zouden er eerst 900.000 zijn, nu 400.000. Dan kijken ze van hoe populair het is, of er nog wellicht meer komen. En dan hebben ze alle chips en zo om het ook te kunnen maken.
Het is eigenlijk vooral vanuit het geruchtencircuit. Hè?
Ja, geruchtencircuit. Maar goed, dat is nu wat ze denken.
Conservatieve schatting van hoeveel ze in het eerste jaar denken te verkopen.
Dat is inderdaad, dan is het alleen maar technologisch. Ga je kijken, waar zie jij want de meeste mogelijkheden dan, nu?
Voor de consumentenmarkt of de zakelijke markt? Nee, maakt nogal uit.
Nou, ik vind toch consumentenmarkt. Nee,
wordt Apple Vision Pro zeg maar een upgrade voor de voorbeelden die net al even genoemd zijn? Van, oh, nu gaan we, dat is de nieuwe standaard, dus dat gaan we gebruiken. Of gaan nog meer sectoren, instanties zeggen,
ga je nog meer dingen zien?
Nu gaan we dit ook gebruiken, want de Apple Vision Pro is er.
Nou, ik kan me wel voorstellen dat als we een paar jaar vooruit kijken, dat hele idee van special video's met special audio erbij. Mm-hmm.
Dus om je heen eigenlijk 360 graden video, maar dan nog twee stappen beter dan we al gezien hebben.
Nou, in de laatste release van de OS-software voor de iPhone.
Apple iPhone, ja.
Voor de Pro en de Pro Max kun je nu special video's opnemen.
Ja. En die kun je dan straks afspelen op je Vision Pro.
Precies. En op het moment dat je hem op je gewone smartphone afspeelt, dan speelt hij eigenlijk alleen je linkeroog.
Ja.
Dus één van de twee beelden.
Ja.
Maar het hele idee dat je herinneringen op een hele immersieve manier kunt herbeleven, Ik geloof wel dat daar waarde zit. De vraag is het nu goed genoeg met die iPhone, die twee camera's die toch relatief dicht bij elkaar zitten? In een optimaal scenario zitten ze 6 centimeter uit elkaar. Mm-hmm. Dat zou misschien de volgende generatie smartphones kunnen zijn, die camera's uit elkaar getrokken worden. Waarmee je het echt zeg maar in 3D een beetje vast kan leggen.
Maar het is natuurlijk een interessante vraag die je hier eigenlijk mee genereert. Want heel veel mensen hebben in de afgelopen 10 jaar wel eens een slimme bril op gehad. Weet je wel, een virtual reality. Oh, kijk, een demo. Oh, zijn ze onder de indruk. Maar het blijft iets wat nog niet geadopteerd is in alle huishoudens, om het zo te zeggen. Is dat een kwaliteitsding, Rufus? Als je kijkt naar de onderzoeken die jullie af en toe doen of projecten. Van oh, als we nou 2 stappen omhoog gaan, dan wordt het zo goed. Dan willen mensen het echt all the time.
Het is een kwaliteitsding. We hadden het er net even, de Boon en ik, over. Het is niet heel comfortabel nu om een bril 8 uur op te hebben.
Precies.
Dus de hele dag op te hebben tijdens je werk en bestaan of in het weekend.
Het ontbreekt aan comfort eigenlijk.
Dus het zit niet per se heel comfortabel voor lange tijd. Het beeld is natuurlijk nog niet volledig prettig. Dus er zijn zeker heel veel kwaliteitsdingen die meespelen. Mm-hmm. Ik denk waar misschien het verschil komend jaar gaat zijn, is dat ik kijk naar de dingen die je liever hands-free doet. Want met je mobiel kan je al gigantisch veel.
Juist.
Maar welke dingen doe je nou liever hands-free? En vorig jaar tijdens kerst zat ik ontzettend moeilijke gerechten te maken. En wat ik eigenlijk het liefste zou willen is dat er een soort tutorial video schermpje mij gewoon volgt terwijl ik rondloop door die keuken, die me laat zien wat ik moet doen.
Zo in je ooghoek?
Ja, gewoon in mijn ooghoek. En die ik even naar voren kan slepen als het kan. Dus dat zijn eigenlijk hele dagelijkse dingen.
En kunnen jouw hersens dat aan?
Ja, want deze toepassing bestaat dus al. En de Meta Quest 3 die kan dit eigenlijk al best wel goed.
Ja,
ik bedoel lang. Hè. Ik heb hem ook opgehad. Maar lang. Ik twijfel heet het of mijn hersens dat wel lang aan.
De vraag is, ik denk dat. Kijk, de vraag of het lang moet, het hangt heel erg vanaf wat je gaat doen. Als ik ga klussen, bijvoorbeeld als ik. Stel je wil aan je auto sleutelen. Koffer of je doet de motorbak open. Je gaat ook niet 8 uur misschien sleutelen. Maar een uurtje om even wat op te lossen.
Je staat maar een uurtje in de keuken. Je kan dat ding best ophouden terwijl je dat aan het doen bent.
Exact. Ja. En ik denk waar misschien de kracht gaat zijn, is dat het een device wordt, gecombineerd, zeg ik er wel echt bij, met de toevoeging van AI, die ons dingen gaat leren. En dat is natuurlijk super interessant. Want dat betekent dat we opeens veel zelfstandiger kunnen gaan handelen. En ik denk dat daar komend jaar kantelpunt gaat zijn.
Ja.
Dat voor die praktische dingen die je hands-free wil doen en waar je wel hulp kan gebruiken en wat je nu al ziet met je mobiel, met ChatGPT en dergelijke, als dat hands-free kan,
denk je dat de technologie ooit zover komt dat het echt inderdaad net zoals mijn bril opzet is en hij
gewoon een domme bril?
Nee, waarom ik het vraag, de eerste HoloLens filmpjes, erg lang geleden, toen was het ook van dat iemand onder een groot steen moest iets maken en hartstikke mooi, maar HoloLens opzetten, succes. Ja. En dan heb je nog steeds met de Quest 3. En dat ga je ook met de Vision Pro krijgen. En dan kan je natuurlijk afvragen, gaat dat echt lukken?
Ja.
Die kwaliteit die we nu eigenlijk wensen.
Ik denk het grote probleem even van voor generatieve AI was dat ieder ding dat je wilde creëren moest met de hand gemaakt worden. Dus als jij een gootsteen vorm A had, moest die eerst virtueel gemaakt worden om daar echt goed een digitale laag overheen te leggen.
Ja.
Nu kan met AI, kan je zien, oké, dit is een gootsteen, die ziet er ongeveer zo uit. Daar kan ik een ander soort laag, gecustomized laag overheen leggen. Dus jouw vraag, gaat dit echt op een gegeven moment zo simpel worden? Ik denk dat we dit jaar gaan we zien dat het zo simpel gaat worden.
Mm-hmm.
Dat is dan nog niet de bril die je nu ook op hebt, hè? Dat gemak.
Maar we gaan meer proof of concept
zien. We gaan het dit jaar zien. Dit is wat er gaat gebeuren.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
We praten door over spatial computing. Dat is de term die Apple geeft aan het gebruik van de nieuwe slimme bril, die over enkele weken al waarschijnlijk in de VS gaat verschijnen. En helemaal wel of toch niet onze manier van spelen en zijn en werken in virtuele werelden gaat bepalen. Daar praat ik over verder met Deborah Nas, verbonden aan de TU Delft, en Rufus Baas van het Media College Amsterdam en XR Lab. Deborah, we hebben al in de demonstratie van Apple afgelopen jaar gezien hoe we bijvoorbeeld kantoorsoftware van Microsoft met die Vision Pro kunnen gebruiken. Dat kan ook al op Meta's Quest 3 bril.
Voor die toepassing zie ik hem niet zo. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat als je een data-analyst bent, of een operator in een machinekamer en er is iets aan de hand en je moet gaan troubleshooten, dat dan het, zeg maar, met behulp van zo'n bril en al die schermen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en meerdere databeelden naast elkaar, dat het dan heel veel waarde toevoegt. Mm-hmm. Maar om het in een office context met Excel en PowerPoint, ja, dat zie ik dan eigenlijk
niet de vervanging
niet
van gewoon de monitor of de dubbele monitor.
Wel, hè?
Ja, wel.
Absoluut.
Waarom zie je dat werken?
Nou, ik heb dat met de Quest 2 destijds al geprobeerd. Ja, en,
ik vond het niet fijn genoeg.
Het was absoluut niet fijn genoeg.
Nee, en met maar, de 3 ook nog niet helemaal.
Nee, maar het, je ziet dat het kan werken. Het is, we hadden het net over kwaliteit. Het is een kwestie van kwaliteit. Ja. Maar denk aan alle situaties dat je in het OV zit, of dat je in het vliegtuig zit, of zeg maar plekken waar je niet al die schermen hebt.
Nee.
Waar je nu loopt te klooien op je laptopje of
op je telefoon
mobiel.
Met vensters.
Ja, dus het is niet. Ik denk, het is zeker niet het meest sexy use case dat je nu PowerPoint in je. We kunnen er ook allemaal wel om lachen, denk ik.
Hmm.
Maar ja, nu doe ik het op mijn laptop. En als ik dat straks op een levensgroot scherm kan doen terwijl ik in de trein zit. Misschien met hand gestures, oog, eye tracking.
Maar
ja,
dat is denk ik precies de adoptievraag die lastig is. Weet je, kijk, een mobiel, een verlengde van je. Het is gewoon 1-op-1 wat een mens lekker vindt.
Ja.
En het is dus constant.
De vormfactor zijn we zo aan.
De vormfactor is gewoon.
Ik ben het er helemaal niet mee eens.
Gelukkig.
Ik ben het helemaal niet mee eens.
Je vindt eigenlijk een heel vervelend ding.
Een mobiel, een laptop, het zijn eigenlijk super domme dingen. Als je erover nadenkt. Het is
qua vorm bedoel je?
Ja, qua vorm, maar ook qua gebruik. Het doorbreekt je dagelijkse realiteit. Dus het zit je eigenlijk meer in de weg, want je moet het vasthouden. Hoe vaak heb je telefoon wel eens uit je handen laten
vallen?
En dat
iemand zegt van, hey, je hebt je telefoon weer vast.
Ja, dus
maar verandert dat werkelijk als je die bril op hebt?
Natuurlijk. Het is toch veel natuurlijker manier om te interacteren met die
wereld. Dan moet er dus technisch heel veel gebeuren dat die AI zo goed is dat hij direct reageert op een geluid, zoals in de film Her. Dat is nog wel een stapje.
Nou, en er zit nog een ander aspect aan. Kijk, het kan technisch wel werken, maar je hebt ook nog het zeg maar, waar zit de weerstand van gebruikers? Je zit onder andere vaak op veiligheid. Voel ik me veilig? Dus als je in een volle trein zit en je bent afgesloten van de rest van de wereld, je zit in je eigen bubbel. Ja, wat gebeurt er met mijn tas? Wie is er om me heen? Datzelfde heb je met het voorbeeld van koken. Voordat gebruikers de technologie zoveel vertrouwen dat ze met een scherp mes dingen durven te snijden, terwijl ze eigenlijk door een camera eigenlijk naar hun mes en hun wortel kijken, dan moet het echt te vertrouwen zijn, mag er helemaal geen vertraging meer in zitten. Dus het is technisch nog best wel een uitdaging, maar ik denk dat daar vooral ook wel wat gebruikersadoptie weerstand nog zit.
Ik weet niet, als ik in de trein zit en ik zit op mijn laptop, dan vind ik dat heel onveilig.
Ja?
Ja, want dan kunnen mensen over mijn schouder meekijken.
Jij wil dat juist afgesloten of alleen voor jou?
Ja, het is toch fantastisch dat ik in mijn eigen wereldje zit en dat eigenlijk niemand mee kan kijken met wat ik op dat moment aan het doen ben. Ik snap het voorbeeld van een mes inderdaad. Ik ga het thuis even proberen straks. Hoe comfortabel ik me daarbij voel. En ik krijg er nu wel kriebels van. Dus ik denk inderdaad dat het heel goed voorbeeld is.
Dit klinkt oplosbaar. Weet je, we hebben het gehad aan het begin over kwaliteit. We weten, Apple wil. Weet je, we moeten het gaan merken als het ding er is. Ja. Wil de hoogste kwaliteit die je maar kan halen. En als dan het comfort en de resolutie en de latency allemaal danig acceptabel zijn dat dit kan, dan zien we het misschien dus gebeuren.
Ja, maar ik denk dus dat de adoptievertraging zit daar niet in de technologie. Nee. Ik denk dat we technisch binnen een paar jaar echt wel goed hebben.
Ja.
Maar stel je voor, alle use cases die we nu ook zien van Apple, die zijn eigenlijk redelijk statisch. Hè? Je zit of staat op één plek, zet misschien 2 stappen in je hotelkamer. Maar de belangrijkste use cases voor die HoloLens zitten in industrie en in de bouw.
Ja.
Waarin je informatie geprojecteerd krijgt over de echte wereld. Dus zelfs als die technologie zo goed is dat het echt functioneert als see-through, hè, in plaats van pass-through.
Mm-hmm.
Dan moet ook, zeg maar, dan moeten we dat vertrouwen. Moeten we iemand op zo'n bouwplaats daarmee rond durven laten lopen als werkgever, zonder dat je aangeklaagd wordt als er iets misgaat. Dan moet de arbodienst dat goedkeuren. Dus dat gaat eigenlijk over hele andere dingen dan de technologie zelf.
Ja, dat zijn een hoop interessante mits en maren. En ook als we hem weer heel even terugbrengen naar in ieder geval de consumentenspace. We hadden hier afgelopen jaar met Jelle Prins, toen de Apple Vision Pro net onthuld was, een gesprek waarbij hij zei, ja, denk eens hoeveel sensoren er in de Apple Vision Pro zitten. En wat Apple nu al over je biometrie bijhoudt met alleen je telefoon of je Apple Watch. Maar straks ook nog eens rechtstreeks met je hersenactiviteit.
Ja, je iris scan ook.
En
hè?
Je iris inderdaad.
Maar dat is de vraag of al die informatie ook naar de servers van Apple gaat. Hè?
Tuurlijk.
Dus heel veel zou
Apple houdt alles lokaal.
Exact. Dus heel veel zo.
Maar ze weten het wel lokaal. En ze kunnen er iets mee.
Tuurlijk, maar heeft is iemand ooit gestopt met zijn mobiel gebruiken, wetende wat daar allemaal aan data... Kijk, ik snap heel erg zeg maar, de terughoudendheid voor mensen om dit soort dingen te adopteren. En dat is natuurlijk ook wel steeds meer bekend. Dus ik geloof dat wel. Aan de andere kant, iedereen gebruikt alsnog gewoon die devices wetende wat dat doet. En ik denk wat ik nog... Waar we het nog niet over gehad hebben, want we noemen het eigenlijk een XR-device. Hè? Dus het is niet alleen maar augmented reality. Nee. En ik zie wel een vergelijk dus met de mobiel, de smartphone. De kracht daarvan was dat het meer was dan bellen. Het waren heel veel functies opeens.
De appies van Ben.
De MP3-speler werd het. Je kon ermee internetten. Als ik kijk naar die Apple Vision Pro, overigens ook de Meta Quest, is dat die discussie over wordt augmented reality populairder dan virtual reality. Deze brillen kunnen het gewoon allemaal.
Nee, dat is niet meer zo relevant.
Dus het wordt laagdrempeliger. Ja. Want je denkt, hey, ik vind VR interessant. Oh, top dat hij ook AR kan. Ik weet niet wat de toepassing is, maar ik vind VR heel interessant. Ja. Dus ik koop de ding op VR, wetende dat het al meer kan dan ik misschien...
Ja, dan is misschien nog de bredere vraag, om hem even als andere paraplu-term op te werpen, de virtuele wereld of semi-virtueel, de combinatie van. Is dat iets waar we nu weer naartoe gaan leunen? Want we zagen juist de afgelopen jaren dat in coronatijd als vorig buzzword voor AI metaverse was het, weet je, ook gedreven omdat Mark Zuckerberg... Ja, ik durf nog gewoon uitspreken. Waarbij ook allerlei gamebedrijven zoals Epic Games en Fortnite of Roblox zeggen, ja, wij maken ook al metaverses. Gaat dat dan nu weer in de picture komen? Want Meta wil het nog steeds. Apple wil daar juist heel erg bij vandaan blijven. Wat denken jullie? Gaat dat nu een opleving krijgen? Of gaan we dat een beetje bij de wayside houden en wordt het wat meer de XR-paraplu, zeg maar? Of gaat het metaverse ook opeens weer in zwang raken in 2024?
Deborah.
Ja, het woord is een beetje besmet geraakt. Maar ik geloof zelf wel dat die virtuele werelden een belangrijk onderdeel van ons leven gaan worden op de langere termijn. Dus niet volgend jaar, ook niet over 2-3 jaar misschien. Maar
over 10 jaar?
Over 10 jaar zeker, ja. Okay. Ja. Omdat als je kijkt historisch gezien naar de media-innovaties die succesvol zijn geworden, dan voegt het eigenlijk iedere keer iets van die immersiviteit toe. Het wordt steeds rijkere ervaring, ofwel in beeld of geluid. Als we straks met zo'n bril haptische handschoenen hebben die comfortabel zijn, waarmee je kunt voelen in die digitale wereld, dat je niet meer... Want dat is eigenlijk de grote stap ook die Vision Pro nu maakt. We stappen af van die lullige controllers. En we gaan naar...
Met onze vingers bedienen.
Ja, met onze vingers bedienen. Nou, als je daar een elegante handschoen bij aan hebt die jou ook nog het gevoel geeft dat je iets kan pakken, dan denk ik dat het echt wel een onderdeel van onze wereld gaat worden. Zoals het internet of die smartphone nu ook een onderdeel van ons leven is.
En nog een vraag. Kijk, het voordeel is van een mobiel, die heb je altijd bij je. En die is zeg maar, hij verlengt je tijd. Dus je hebt je normale tijd en je hebt de virtuele tijd in je mobiel. En dat kan je tegelijkertijd doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je een film kijkt, dan ben je je tijd kwijt aan die film. Je kan op je mobiel zitten, maar je bent je tijd kwijt.
Ja, zo zie jij dat nu. Maar als ik naar mijn kinderen kijk, die echt een stuk jonger zijn. Ja, die hebben 4 schermen tegelijk open. Weet je, ze zitten en te gamen en ze hebben een YouTube-filmpje opstaan en ze hebben Discord aanstaan en dan meestal nog wat anders.
Ja, en daar maken ze dan weer video's van op social media.
Als je nu een filmpje kijkt op TikTok, dan kijk je nooit meer 1 filmpje. Dat beeld is gesplitst. Het zijn 2 totaal verschillende beelden onder elkaar. Dus het beweegt heel erg
dus
toe.
Dus in je XR-bril doe je dan alles ook.
Maar dat zou dus kunnen. Kijk, persoonlijk, ik vind die VR-brillen vreselijk oncomfortabel. Ik ben na 10 minuten helemaal klaar. Maar mijn zoon die zet hem alleen maar af als hij een warm hoofd krijgt.
Ja.
En niet omdat hij het oncomfortabel aan zijn ogen vindt of zo. Dus dat is misschien ook wel een generatie dingen wat daar speelt.
Dat de jeugd makkelijker hierin meegaat, zoals met heel veel technische
En als dan zo'n bril je dan in staat stelt om inderdaad veel makkelijker te multitasken, dan zie ik mensen dat ook wel gaan doen. Ook al vind ik het persoonlijk niet prettig.
Ja. Rufus, doen jullie hier ook onderzoek naar met de projecten waar jij mee bezig bent? Van welke mensen vinden het nou fijn? Op welke manier vinden ze het fijn? Moeten ze het fijn vinden?
Ja, de projecten die wij doen in het XR Lab, dat ontstaat altijd uit een vraag. Hè? Wat zou immersieve content voor waarde kunnen toevoegen of een vraag mee beantwoorden? En wij gaan altijd bouwen. Dus we creëren prototypes en die testen we. Met het publiek dat ook die bril gaat gebruiken. En daar is ook onderdeel van. Ja, willen mensen het überhaupt wel op?
Ja.
Is dit het wel comfortabel? Dus het, ja.
Ja. Nee, maar als in zie je daar een bepaalde ontwikkeling en zeg van, nou oké, maar bedoel, Apple Vision Pro is natuurlijk een nieuwsfeit waardoor dit weer heel veel aandacht krijgt. Gaat dat ook echt voor die opleving zorgen in van, nou, nu gaan we het op deze manier proberen, verwacht je, of is dat nog te vroeg om te zeggen?
Kijk, de onderzoeken die wij doen, die zijn om erachter te komen voor bedrijven, voor organisaties, voor midden-kleinbedrijven.
Ja, wat kunnen ze hiermee?
Wat kunnen we mee? En ook op de wat meer langere termijn. Dus ja, het gaat er niet zozeer over, kunnen we dit morgen inzetten in onze bedrijfsvoering? Maar moeten we wel ons hierop gaan voorbereiden op die iets langere termijn?
Ja.
Daar kan het de uitkomst zijn, hey, dat is dichterbij dan we dachten. Mm-hmm. Met de bestaande HoloLens 2 kunnen we eigenlijk al wat dingen integreren. Mm-hmm. Het is nog steeds een vrij duur apparaat, dus we kunnen dat niet aan al onze medewerkers geven. Maar op bepaalde plekken maakt het verschil. Mm-hmm. Maar het kan ook zijn dat het is, oké, over 5 jaar moet onze business getransformeerd zijn hier naartoe. Welke stappen gaan we nu zetten bijvoorbeeld? We werken nu met heel veel plat beeldmateriaal. Wordt het niet eens tijd dat we dingen meer in 3D-omgevingen gaan creëren?
XR ready.
Ja, XR ready, exact. Ja. Dat zijn de vragen die wij proberen te beantwoorden.
Ja, precies. Ja. Nou goed, wij gaan geen 5 jaar wachten voordat we er ook iets mee gaan doen. Denk ik. Dat gaan we op korte termijn zeker doen. Maar in ieder geval hebben we bij deze alvast een voorschot genomen op wat spatial computing in 2024 allemaal gaat betekenen. Ben. Dus dankjewel, Deborah Nas, Professor of Strategic Design for Technology-Based Innovation. En dat hebben we en Rufus Baas, innovatiemanager voor het Media College Amsterdam en kwartiermaker bij onder meer XR Lab in Hilversum. Tot zover de eerste BNR Digitaal van 2024. Blijf vooral naar ons luisteren dit hele jaar en daarna op de radio of als podcast. Abonneer je vooral ook op BNR Digitaal via je favoriete audioplatform. En doe dat vooral ook met TechUpdate voor het laatste nieuws in Tech. 2 maal per dag in het kort. En de Technoloog met Ben en Herbert Blankenstein voor de wekelijkse verdieping in 1 thema. En dan zeg ik namens onze hele techredactie bij BNR. Tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi 9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.